Ik heb beloofd om een paar liederen extra te zingen, want er zijn een paar mensen die hadden graag eigenlijk bij Dick Wolbers in het Brandpunt willen zijn. Die heeft daar een zangavond. Nou, we doen het hier een klein beetje na en we zingen ook tot eer van onze God. We slaan hem bij dezelfde bladzij, 103, in Gods overwinning, alle vier de coupletten. Nog zijn hemels parelenpoorten wijd geopend, dag en nacht. Het is nog genadetijd, dan laten we daarvan zingen. Ja. Nederland. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. En ja, veel mensen in de zaal, dan wordt het vaak een beetje warm. We hadden de boel een beetje losgezet, maar als het nou koud wordt, er staan van de boven van die klapraampjes. Lange mensen, trek het even dicht als je het koud krijgt. En anders doen we de achterdeur nog even dicht, dan is het helemaal klaar. Maar in eerste instantie, frisse lucht is altijd wel lekker. Goed, welkom allemaal. De laatste studie van dit seizoen. Dat wil niet zeggen dat we ermee ophouden, want in september gaan we verder. Er ligt hier een mooi overzichtje van het komende seizoen. En er staat bovenaan 4 september 2019. Dan is de volgende studie van Jack Nuchter. Achter op de tafel liggen er een aantal. Voor degene die dat per se vanavond nog in de agenda willen zetten. Maar er komt een mailtje naar degene die bij ons genoteerd staan met het overzicht. En in augustus komt er nog een herhaling met de onderwerpen, want die zijn nog niet allemaal bekend. Goed, we zijn heel blij dat Jacques vanavond weer in ons midden is. En we hebben al 3 avonden van hem mogen genieten. En dit wordt de laatste avond van een serie van 4. En het belooft een hele mooie te worden, want we hebben een schitterend onderwerp. Welkom, fijn dat je er weer bent. Goed, mensen, we gaan eerst een zegen vragen over deze avond. Ja, trouwe God, hemelse Vader, we komen allereerst bij u. Want wij kunnen organiseren, we kunnen regelen, maar als u er geen zegen aan verbindt, dan is het allemaal voor niets. En dan bidden we overal voor een zegen voor Jacques in het spreken, voor ons in de zaal, voor het luisteren. En dan willen we bidden voor het zingen, voor het orgelspelen. Heer, uw zegen, die hebben we overal voor nodig, zelfs voor techniek. Want als we dan zien dat vanavond de beamer het weer eens af laat weten door werkzaamheden in de zaal, hier door warmte. Heer, dan danken we u dat het allemaal weer op zijn plek gekomen is en dat het allemaal weer werkt. En dat het allemaal één doel heeft. We gaan de Heer Jezus groot maken. Hem willen we prijzen, hem willen we aanbidden. Hem willen we groot maken, want hij is het zo waard. We hebben een paar dagen geleden mogen denken aan het paasfeest, de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is degene geweest die het allemaal heeft weggedragen, onze zonde, op het kruis van Golgotha. Maar het was ook allemaal voor niks geweest als hij niet uit het graf was gekomen. Maar we mogen zeggen, halleluja, het graf is leeg. Hij is opgestaan. We hebben een levende Heer. En daar willen we vanavond meer over horen. We willen zien wat Jacques heeft overdacht en waar hij ons mee gaat verblijden, blij maken over met het evangelie. Want dat evangelie, dat is altijd nog de blijde boodschap. En daarom zien we uit wat hij ons vanavond gaat uitleggen, gaat meegeven. Heer, dan mogen we daar over herkauwen tot het nieuwe seizoen aan toe. Maar Heer, we bidden dat het zo'n geweldige zegen mag geven dat we vanavond naar huis gaan. Dat we blij mogen zijn dat we samen een ontmoeting met de Heer Jezus hebben gehad. Want Hij, dat willen we graag, is het centrale punt in deze samenkomst, in deze Bijbelstudie. Daarom bidden we voor elkaar dat we zo hier vandaan mogen gaan als gezegende mensen. En u wilt niets liever dan zegenen. U bent een God die alles wilt geven. U gaf uw enige zoon. En daar zijn we zo dankbaar voor. Deze avond willen we zo besteden de Bijbel te openen. Zo met elkaar na te denken over uw woord. Heer, we willen bidden. Niet alleen voor elkaar hier in de zaal, maar voor Nederland, waar het evangelie soms zo weg lijkt te ebben. Waar Nederland wat zo massaal los gaat laten. En we willen bidden voor een hernieuwde toewijding hier in ons land. Hier in de Veluwe, in Ermelo, wilt u ons allen zo'n rijke avond geven. Heer, we willen bidden ook voor uw volk Israël. En Jacques die gaat er straks naartoe met een groep mensen. We willen bidden voor hem dat hij daar een gezegende reis mag hebben. Samen met Johan Schep. Heer, wil ze tot zegen laten zijn voor de groep die meegaat. Maar dat ze ook mensen in het land misschien wel bemoedigen mogen. In Israël. Het is altijd nog uw volk. Het is uw land. Heer, wilt u ook daar uw zegen geven. We willen bidden voor Jeruzalem. Voor de vrede van de stad Jeruzalem. Wat zo in uw woord naar ons toe komt. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat doen we ook vanavond. Heer, kom tot uw doel met uw volk. Kom tot uw doel ook vanavond met ons. En laat het zijn tot glorie voor de naam van de Heer Jezus. Hem willen we loven en prijzen. En voor hem gaan we nog een lied zingen. Dank u wel dat u hier aanwezig bent met uw woord en met uw geest. We danken u Dus mogen we doen in de naam van de Heer Jezus, onze Heer en Heiland. Amen.
Amen.
Goed, ik heb jullie verteld over dat foldertje wat er ligt. En ik wil eigenlijk voorstellen om samen nog een lied te zingen. En dan mag Jacques het overnemen van ons. Ik weet niet of jullie het kennen, 830. Als ik eens zal gaan door die gouden poort en daar in het refrein, dan wacht daar, als ik daar mijn God zal zien, wat een voorrecht zal dat zijn als mijn Heer een levenskroon ons zal geven. 830, en dat zijn ook 4 coupletten, en dan geef ik de microfoon over. Ja, het zal niet zo wezen. Gert, sorry. Gert, die staat alweer klaar. Mensen, het financiële plaatje, dat moet ook weer, als even aan het eind van het seizoen, een klein beetje rond. Want er zijn kosten verbonden, de zaal. En Jacques die komt hier ook, de auto van Jacques die rijdt niet op water, geloof ik. Is wel, nee hè? Goed, alles voor de collecte. Jongens, doe er wat in en help ons dit organiseren, dat we dat mogen blijven doen. En dan het voorspel. 830, en als collecte geweest is, gaan we zingen.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. En dat we tegen elkaar kunnen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Het wordt een beetje een cliché-achtig iets natuurlijk, maar het blijft een groot wonder. En het is uiteindelijk het fundament van ons geloofsleven. Ik wil vanavond deze vierde avond met jullie nadenken, wat al op de PowerPoint staat. Eén met de Heer Jezus in zijn hemelvaart. En vanavond gaan we vooral nadenken over onze nieuwe gezagspositie. En ik denk dat dit een onderwerp is waar heel veel christenen vandaag uiteindelijk mee worstelen en waar ook heel weinig zicht op is. En als gevolg daarvan kwakkelen ze dus in hun geestelijk leven en leiden ze geestelijk gesproken ook heel veel nederlagen. Ze hebben niet geleerd om weerstand te bieden tegen de boze, tegen de listige aanslagen, tegen verzoekingen. En ze zijn eigenlijk een soort slachtoffer in plaats van overwinnaar. En dat heeft te maken niet zozeer dat ze hun geestelijke positie niet hebben ontvangen, want dat geldt voor elke gelovige. Alleen de grote vraag is, leven wij er ook uit? En gaan we vanuit die positie deze wereld in? Nou, laten we eerst maar een aantal versen gaan lezen met elkaar. En we beginnen vanavond in Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Een aantal versen uit dit hoofdstuk en dan nog een aantal versen uit hoofdstuk 2. Er staat in vers, nou ja, laten we die eerste vers er ook maar bij nemen trouwens. Vers 1 van Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. En over hun hoofden heen komt het woord ook tot ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, en opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Vers 15. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand. De Telos-vertaling die zegt daar verlichte ogen van uw hart. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En dan hoofdstuk 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover dit gedeelte ter inleiding op de eenheid met de Heer Jezus in zijn hemelvaart. Een prachtig onderwerp, een Bijbels onderwerp, maar ook wel een lastig onderwerp. Lastig in die zin dat het voor sommigen best moeilijk is om deze geestelijke werkelijkheid, het feit dat wij door geloof gezet zijn met Christus in de hemelse gewesten, om dat echt in je hart te trekken, om dat te geloven, te aanvaarden en vooral om de vertaalslag naar de praktijk te maken. En als ik aan u zou vragen, hoe weet je nou zeker dat je vergeving van zonde hebt ontvangen? Nou, wat zou je dan antwoorden? Ja, en dat woord, dat geloven we, toch? We vertrouwen daarop. Dus we weten dat we vergeving van zonde hebben door het geloof. Hoe weten we dat we eeuwig leven hebben? Ja, dat weten we door datzelfde geloof. We vertrouwen God op zijn woord. Hoe weten we dat we met Christus gekruisigd zijn? Nou, dat weten we door geloof, maar ook wel door de praktijk, of niet? Hoe weten we dat we met Christus zijn opgestaan? Nou, idem dito. Maar datzelfde geldt als het gaat om de eenheid met de Heer Jezus in zijn hemelvaart, met het gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat weet je door geloof. Dat is een werkelijkheid die we door geloof hebben aanvaard. En nu moeten we eruit gaan leren leven. Maar met die andere onderwerpen is dat misschien wel iets gemakkelijker. En dit vinden we misschien wel lastig. Terwijl ik geloof dat dit een van de meest wezenlijke geestelijke waarheden zijn met betrekking tot ons praktische geestelijk leven. Want wij leven in een wereld en als u niet blind bent en niet doof bent voor de werkelijkheid, dan merken we dat er allerlei krachten en machten zich op dit moment manifesteren. De verzoeking die wordt niet minder, maar die wordt meer en die wordt heftiger. En naarmate we dichter bij het moment van de komst van de Heer Jezus komen, zijn wederkomst, wordt het er niet gemakkelijker op. En u moet goed onthouden, kijk, de wereld om ons heen, die is niet gestorven. De zonden zijn niet gestorven. De zondemacht is niet opgehouden te bestaan. Maar wij hebben ten opzichte van die krachten, die machten, een andere positie gekregen. Begrijp je wat ik bedoel? De wereld wordt minder, maar wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. De duisternis wordt tastbaarder en tastbaarder en wij gaan meer in het licht wandelen. Dus wij maken een tegendraadse beweging. Nou, hoe kan je staande blijven vandaag? Dat kan als je deze waarheid gelooft, zeker, maar ook praktiseert. Je kan naar de volgende sheet. We hebben in de afgelopen avonden dus drie belangrijke waarheden met elkaar overdacht. Het met Christus gekruisigd zijn, dat gaat over onze sterfdag. We zijn met hem opgestaan, dat gaat over onze geboortedag. En vanavond gaat het over met Christus gezet in de hemel. En dat gaat over onze nieuwe gezagspositie. We hebben autoriteit gekregen. We hebben gezag ontvangen. En voordat ik daar vragen over krijg, het is niet gezag wat we onszelf hebben toegeëigend. We hebben het ontvangen. Mag ik het eens zo zeggen? We hebben vanavond beschikking over bevoegd gezag. Daar kom ik straks nog wat praktisch op terug. Het is ons toevertrouwd. En het is de opdracht dat we er gebruik van gaan maken. Dat we vanuit die autoriteit gaan leven. En voor mij waren deze drie waarheden echt nieuw. Terwijl ik al een aantal jaren tot geloof en wedergeboorte was gekomen. Maar toen ik dit ging verstaan, 1, dat het woord het zegt, 2, dat het voor mij geldt, maar dat je ook de vertaalslag mag maken naar de praktijk, nou dan ga je de vreugde en de blijdschap ervan ondervinden. Amen. 2 belangrijke principes vooraf. Bladen met me, of de eerste heb je al voor je. De volgende sheet, Efeze 1. Voordat ik hierover verder ga, geldt met betrekking tot de waarheden van de vorige sheet, hè, die drie belangrijke aspecten van ons geestelijk leven. Allereerst wat Paulus schrijft in Efeze 1 vers 17. Daar bidt hij een gebed. Nou, in de Efezebrief komen we verschillende gebeden tegen van Paulus. De eerste komen we tegen in vers 15 tot en met 23. Dat is wel bijzonder, dat is in het Grieks één lange zin. Vers 15 tot 23 is in het Grieks één lange zin. Eén gebed. Het eerste in de Efezebrief van Paulus. En dan bidt hij in vers 17 heel concreet dit. Hij bidt daar dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, de gemeente in Efeze en ook ons, zal geven de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. En dat is belangrijk. Het is een heel klein zinnetje eigenlijk in dat grote gebed. Maar het is zo wezenlijk. We hebben 4 avonden er bijna op zitten. En er is, als het goed is, tussen je oren kennis vermeerderd. Geloof in je hart vermeerderd. En de praktijk van je leven is veranderd. Hè? Daarom zijn we bij elkaar geweest. Niet om elkaar zoet te houden hier. Het is geen geestelijk amusement. Maar de Heilige Geest heeft een verlangen dat ons leven verandert. Door het onderwijs heen. Maar alleen onderwijs horen, dat is 1. Maar 2 is dat wij ook de geest van kennis en openbaring ontvangen. En hier staat geest met een kleine letter. Ik geloof dat het hier ook niet gaat om de Heilige Geest. Maar het gaat hier om de gezindheid van ons hart. Dat de gezindheid van ons hart, en dat is het gebed voor Paulus, openbaring geeft over ons leven. Dat onze geest afgestemd is op de geest van God en andersom. En dat we openbaringskennis ontvangen. Er kunnen gedeelten in het woord van God zijn. Nou ja, laat ik het gewoon maar zeggen. Dit woord van God was er al voordat u, jij en ik werden geboren. Waar of niet? Dan zijn er heel veel dingen die je al heel vaak hebt gelezen. Dat herken je misschien ook wel. En misschien wel het afgelopen weekend dat je zegt, nou ja, dat heb ik al talloze keren gelezen. En in één keer valt het. Dan geeft de Heer licht over iets wat er reeds jaren stond. Openbaringskennis, dat is mooi. Dus openbaringskennis heeft niet te maken met dat ik openbaring krijg die tegen het woord van God ingaat. Nee, openbaringskennis wil zeggen dat ik licht krijg over reeds bekende Bijbelse waarheden. En soms denk je wel eens, hé, dat is nieuw. Nou, het woord is niet zozeer nieuw, maar voor jou was het op dat moment nieuw en vernieuwend. Het gaf inzicht, het gaf openbaring. Je kan het ook anders zeggen, het woord openbaring heeft te maken met onthulling. De gordijnen werden weggeschoven en in één keer kwam die tekst tot je. Geloof je het met je hart, begreep je het met je verstand en wist je het ook in de praktijk toe te passen. Dat is wonderlijk. En ik geloof dat we dat echt vandaag nodig hebben. De geest van openbaring en van kennis. Het woord van God is levend en krachtig, maar de Heer wil er op een bijzondere manier in meekomen. Dat je de dingen kan gaan toepassen. En als het ergens voor geldt, dan geldt het wel voor de waarheden die we de afgelopen weken met elkaar hebben overdacht. En dan staat er in vers 18 eigenlijk de uitleg. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand. En beter is om daar te vertalen zoals de Telos-vertaling, verlicht de ogen van je hart. Want in het Oude Testament is het hart een beeld om te kunnen denken, voelen en willen. Ook dat laatste. Dus je wil is vernieuwd en je gaat leren om datgene wat God in zijn woord bekend maakt, ook toe te passen in de praktijk van het leven. Het doortrekt je gevoel, je wil en je verstand. Het tweede principe wat ik heb opgeschreven is 1 Korinthe hoofdstuk 2. Dus over die heerlijke waarheden, met Christus gekruisigd, opgestaan en met hem gezet in de hemel, is belangrijk dat de Heer geeft de geest van kennis en openbaring. En Paulus bad daarvoor. En daarom heb ik het begin van de Efezebrief gelezen. Hij bad dus voor gelovigen, voor heiligen. Hij bad niet dat ongelovigen het licht gingen zien. Nee, hij bad dat gelovigen de geest van kennis en openbaring zouden ontvangen. Dat is een belangrijk verschil. Nou, het tweede wat hij schrijft, dat staat in de Korinthebrief, 1 Korinthe 2, vers 12. Dat is een heel belangrijk vers, daar staat: en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Daar staat geest wel met een hoofdletter. Opdat met als doel wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Die twee moet je vasthouden. Geest van kennis en openbaring. En hier schrijft Paulus aan de Korintiërs: er moet zo gepredikt worden, want dit hoofdstuk gaat over het karakter en het doel van de prediking. Er moet zo gepredikt worden dat de gelovigen weten de dingen die hen door God genade geschonken zijn. In de tijd dat ik de Heer aan het zoeken was, of misschien moet je zeggen de tijd dat de Heer mij zocht, en ik met het woord bezig was, toen kwam ik onder een prediking waar dit vers uitvoerig werd behandeld. En hij zei: heel veel mensen komen niet tot de volle zekerheid van het geloof. Anderen komen niet tot dat volle leven door de kracht van de Heilige Geest, omdat ze niet beseffen wat hen reeds geschonken is. En die predikant die zei tegen mij: sommigen moeten iets 30 keer horen, de anderen 300 keer en de anderen 3000 keer voordat het kwartje valt. Nou, Paulus die schrijft hier aan de Korintiërs dat er zo gepredikt moet worden, opdat je zou weten wat je reeds geschonken is. En dat is belangrijk. Hij voegt daar nog aan toe het woordje genadig. Misschien waren er in Korinthe ook al mensen die gingen daarover in discussie, net als vandaag ook op de Veluwe. Wie is nou de eerste? Is God nou de eerste of is de mens nou de eerste? Nou, daar kan je hele bomen over opzetten, boeken over schrijven, conferenties voor organiseren. God is ten alle tijde de eerste. Amen. Hij biedt iets aan. En wat je aangeboden wordt, dat kan je aannemen of dat kan je afwijzen. Maar als je door geloof de genade van God hebt aangenomen, dan zijn jouw verschillende dingen geschonken. En wat is jou geschonken onder andere? Dat je met Christus gekruisigd bent. Dat is een daad van God waarin hij jou heeft meegenomen en in die overwinning laat hij jou delen. Hetzelfde geldt voor het opstandingsleven. Maar het geldt ook voor het met Christus gezet zijn in de hemel. Daar heb jij en ik niets aan toegevoegd. Dat is jouw genade geschonken. Opdat je eruit zou gaan leven. Daarom geloof ik dat het met Christus gekruisigd, met hem opgestaan, met hem gezet in de hemel, eigenlijk tot de fundamentencursus moet behoren van elke christelijke gemeente. Echt, dat geloof ik. Dat moet zo helder zijn. Want dat betekent het einde van ons eigen egocentrische leven. Nou, als je daarmee de gemeente begint, dan begin je goed. Ben je in ieder geval jezelf kwijt. Vervolgens gaan we leven uit Jezus' opstandingskracht. Dat is het nieuwe leven. We zoeken de dingen die boven zijn. Zonde heerst niet meer over ons. Maar we leren ook als heilssoldaten te leven. We hebben autoriteit ontvangen. En ik begrijp steeds meer, ook na deze avonden, dat Paulus enerzijds bidt om de geest van kennis en openbaring, dat het, mag ik het eens zo zeggen, het kwartje valt bij alle gelovigen. Dat we het gaan ontdekken voor het eerst of opnieuw, verdiepend inzicht krijgen in die dingen. En dat we God gaan danken voor wat ons reeds geschonken is. Stel voor dat deze heerlijke waarheden ons ten deel zouden vallen, echt aan het einde van ons leven, of als we de heerlijkheid ingaan. Ja, wat hebben we vandaag nog aan? Nee, er moet zo gepredikt worden dat we leren uit onze rijkdom te gaan leven. En ik denk, en ik meen dat ik recht heb om dat te zeggen, gezien de gemeenten waar ik kom en de vele gelovigen die ik ontmoet, dat vele geestelijk onder de maat leven. En daardoor weinig vrucht dragen. Te weinig kracht van hun leven uitgaat. Weinig leven in autoriteit. Bevoegd ontvangen autoriteit. Dat is belangrijk. En dan zie je mensen blijven kwakkelen in hun geestelijk leven. Ik hoop, de meeste van jullie kennen de Heer al wat langer, dat je ook stappen hebt gemaakt in je geestelijk leven. Dat er sprake is van geestelijke groei. En dat je niet meer valt van de eerste klap. Nou, dit was de inleiding. opdat we zouden weten. En nou gaan we naar dat onderwerp toe. We kunnen naar de volgende sheet. Iemand vraagt, wat is ons onder andere dan geschonken? Nou, ik zou een hele lijst kunnen noemen wat ons geschonken is. Als het gaat om de vergeving van zonde. De geest van het kindschap, waardoor wij zeggen, Abba, Vader. We hebben uitzicht op eeuwig leven. We delen in Gods bescherming, zijn zorg over ons leven, zijn trouw, et cetera, et cetera. Lijsten zou ik op kunnen noemen. Maar ook is ons dit geschonken, een nieuwe gezagspositie. En ik heb er maar even voor alle duidelijkheid een troon bij gezet. Een nieuwe gezagspositie, autoriteit. En als ik vanuit mijn eigen achtergrond aan dit onderwerp denk, dan redeneerde ik altijd, ja, wie ben ik? Dat ben ik helemaal niet waard. Ja, maar daar gaat het toch vanavond helemaal niet om, wat je waard bent. Het gaat erom wat ons genade geschonken is. Daar gaat het om. Dus ik ga je alleen maar vertellen wat God door genade geschonken heeft, opdat je erin zou gaan staan en eruit zou gaan leven. En hoe komt het toch dat als je met wat hogere onderwerpen bezig gaat, mensen altijd zeggen, dat ben ik niet waard en wie ben ik? Nee, daar hebben we het vanavond ook niet over. Want dat oude ik, dat is gestorven. We hebben een nieuw leven ontvangen. En je ziet dat het zo belangrijk is om mensen op te voeden geestelijk naar volwassenheid. Zodat ze verantwoordelijkheid gaan nemen en een spoor gaan trekken in hun leven. Een goed gerucht van Christus verspreiden. Dus een nieuwe gezagspositie. De volgende sheet. Als we dan nadenken over die nieuwe gezagspositie, dan hebben we die troon gezien. Nou, de Heer Jezus, we hadden het er nog even over in de auto, die zegt in het Johannesevangelie tot 3 keer toe dat de Satan de overste is van deze wereld. Dus de zichtbare troon van de Heer Jezus is nu nog niet op aarde. Hij is wel Heer van ons leven, amen? Dat is iets anders. Maar zijn zichtbare troon is hier nog niet. De Bijbel zegt wel dat dat spoedig gaat komen als hij zitting gaat nemen op de troon van zijn vader David. En die staat in Jeruzalem. Die komt daar te staan. Nou, zolang die nog niet in Jeruzalem staat, staat die in de hemel. Laten we het maar een beetje eenvoudig houden. En wat zegt Paulus nou in 2 Korinthe 12? Je kan dat vers opschrijven, 2 Korinthe 12 vers 2. Dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Nou, dat is een hele aparte tekst. Hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. En nou weet ik, nou ga ik iets gevaarlijks doen en toch ga ik het doen. Als er een derde hemel is, dan zijn er blijkbaar ook 2 hemelen daaronder, toch? Want je hebt 1, 2, 3. Nou kan je dat natuurlijk niet helemaal zo stellig invullen. Maar waar het mij even om gaat is dat je probeert te visualiseren dat de Bijbel spreekt over verschillende hemelen. De Heer Jezus, zegt de Hebreeën schrijver, is de hemelen doorgegaan. Toen hij ging, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed, naar het binnenste heiligdom. Toen ging hij naar de hemelen door. Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Met andere woorden, er zijn verschillende lagen. En dat dat wat door elkaar loopt, maar waar het mij om gaat is, dat je gaat zien vanavond dat de Heer Jezus na zijn kruisdood en opstanding door de hemel vaart, de allerhoogste positie heeft ingenomen. Dat hij die onderliggende hemelen door is gegaan en dat hij plaats heeft genomen op de troon aan de rechterhand van zijn vader. Dat is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Omdat onder zijn heerschappij, onder die bovenste laag, zijn antichristelijke krachten en machten vandaag actief, die zich steeds sterker gaan openbaren en manifesteren. De strijd hebben wij niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de macht, etcetera, etcetera, etcetera. Nou, die bevinden zich in die gedeelten onder de heerschappij van de Heer Jezus. En daarom even een beetje plastisch uitgedrukt, 3 hemelen. En dat vind ik zo heerlijk, dat onze Heer en Heiland daar doorheen is gegaan. Niemand kon hem tegenhouden. En hij is daar teruggekomen in die heerlijkheid bij de Vader, waar de engelen voortdurend uitroepen, Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermacht. Daar is hij naartoe gegaan. En daar heeft hij een plaats gekregen, welke is boven Ja, elke andere plaats. Geweldig, de allerhoogste positie. Nou, je zou kunnen zeggen, we spreken dan van de aardse of de wolkenhemel, de sterrenhemel, het heelal. Maar het gaat vanavond vooral ons om de hemelse gewesten. En wat je ziet, is dat de Heer Jezus op dit moment daar zijn zitting heeft genomen. Een andere tekst, Hebreeën 2 vers 9, is een heerlijk vers. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En tegelijkertijd staat daarvoor geschreven, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar met het oog van geloof, komt hij weer, zien wij de Heer Jezus niet meer in zijn lijden, niet meer in zijn sterven, zelfs niet meer in zijn opstanding. Wij zien op de verheerlijkte Christus. Daar gaat het om. En als ik daar alleen over nadenk, dan vind ik dat geweldig. Inderdaad, het kruis is leeg. Evert zei, het graf is leeg. Niemand kon hem tegenhouden. Hij is soeverein zijn eigen weg gegaan. Vind ik zo indrukwekkend. En hij is langs iedereen gegaan. En hij is bij de Vader binnengekomen. En hij was van harte welkom. En daar zit hij nu, op de troon. En dat is de realiteit waaruit jij, ik, u mag leven vandaag. Dus wij hebben niet maar een halve verlosser of zo. Hè. De wereld dacht, nou ja, is dat uw koning aan het kruis? Maar wij weten meer. En wat we moeten leren is dat we die heerlijke waarheden tot ons moeten nemen. Er amen op moeten zeggen. En eruit gaan leven. Onze Heer, onze Heiland, heeft de allerhoogste positie ingenomen. En als je dan terugdenkt aan Genesis 3 vers 15. Daar staat de moederbelofte beschreven. En daar zie je al dat God belooft, ik zal vijandschap gaan zetten tussen twee rijken. Tussen het zaad van de vrouw, de Heer Jezus, en het zaad van de slang. Tussen licht en tussen duisternis. Tussen waarheid en tussen leugen. En die twee rijken manifesteren zich vanaf Genesis 3 vers 15. Die worden steeds duidelijker zichtbaar. Maar wij kunnen zeggen, het rijk van het licht, het zaad van de vrouw, heeft reeds overwonnen. Amen. We hebben de strijd met een reeds overwonnen vijand. Dus dat rijk van het licht heeft al heerlijk getriomfeerd. O glorie, halleluja, zegt een lied. Zie je dat vanaf Genesis 3 vers 15? Het zaad van de vrouw. De Heer Jezus is gekomen, heeft overwonnen en wacht op het zijn van zijn vader tot hij terug mag komen. Dat is de ene kant. Maar we hebben hier op aarde nog de strijd te voeren tussen licht en duisternis. En onthoud dit goed. Satan is reeds verslagen. En wat heel weinig christenen geloven is dit. Sommigen denken dat Satan nog strijdt met Jezus, of ik moet anders zeggen Jezus met Satan. Nee, daar strijdt hij niet meer mee. Satan heeft het verloren van de Heer Jezus. En dat weet hij maar al te goed. Want het kruis was leeg, het graf was leeg. Hij is opgestaan, hij is verrezen. Hij is de verrezen Heer. En wat hij nu gaat doen, het hoofd, nou komt hij hoor. Het hoofd is verheerlijkt, maar het lichaam bevindt zich nog op aarde. En wat doet hij? Hij richt zijn pijlen nu op het lichaam. Want met het hoofd, ja, daar valt niks mee te doen, die is op de troon. Begrijp wat ik bedoel? En dit moet je goed begrijpen. En dit zien heel weinig christenen vandaag. De vijand is reeds verslagen door ons hoofd. Maar hij richt zich nu op het lichaam van Christus. En dat bepaalt de geestelijke strijd vandaag. En ik hoop, voor zover je dat nog niet helder hebt, dat dat helder wordt voor je. Dat je niet meer naïef bent in de geestelijke strijd. En ik heb hier neergeschreven, onderschat de macht en de kracht van Satan en zijn demonen niet. Hij is niet almachtig. Maar hij is absoluut machtig. Absoluut. En onderschat die krachten niet. Ik heb hier wat dingen opgedoemd. Satan en zijn demonen, ze verleiden vandaag. Ze beschuldigen. Ze bedriegen. Demonen domineren en boeien mensen die zich met zonde bezighouden. Ze kunnen zelfs ziekten veroorzaken en zo vernietigend te werk gaan. Maar luister, alhoewel demonen mensen belasten en hen verleiden tot zonde, toch kunnen zij christenen niet dwingen om verkeerde keuzes te maken. Dat zal ik je zo gaan uitleggen. Ze kunnen niet meer dwingen. Hoe komt dat? We hebben een nieuwe gezagspositie. Die vind ik zo geweldig. Vind ik zo geweldig. Demonen vrezen Gods aanwezigheid. Jacobus 2 vers 19. Nou, wat is nou het geheim van een christen in die geestelijke strijd? Blader met mij naar Colossenzen 2. Ik kan de volgende sheet laten zien. Colossenzen 2. Daar staat een heerlijke waarheid die je heerlijk kan bemediteren en overdenken. Colossenzen 2, ik heb op de dia maar gezet, Jezus triomfeerde. Ik heb iets geschilderd van het rijk van duisternis, het rijk van licht, Satan en de Heer Jezus. Die twee soorten zaad vanuit Genesis 3 vers 15. En wat staat er dan in Colossenzen hoofdstuk 2? Vers 12. Je krijgt even een samenvatting van de voorgaande versen. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En nou komt het. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij, de Heer Jezus, heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk, dat wil zeggen aan publiek, te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Bijzonder, hè? Het handschrift dat tegen ons getuigde is aan het kruis genageld. Dus ik ben vrij. Ik heb vergeving van zonde. De macht van de zonde is in het leven van een christen gebroken. Maar stel voor dat er niets was gebeurd wat betreft de begrenzing van Satan, van zijn macht, etcetera, etcetera. Nou, dan zou je vandaag nog een slachtoffer zijn, of niet? Maar hij heeft drie dingen gedaan met de machten van de duisternis. Vers 15 zegt dat. Hij heeft ze allereerst ontwapend. En er staat nog meer. Hij heeft ze aan publiek te schande gemaakt. Aan publiek, openbaar. Voor het oog van een ieder. En daardoor over hen getriomfeerd. Nou, dit is een boodschap apart. Ook weer drie punten zoals je ziet. Het is geweldig. Wat ik ermee duidelijk wil maken is dit. God heeft een oplossing voor mijn zonden. Voor mijn zonde, de macht van de zonde. En hij heeft afgerekend met mijn tegenstander. En dat is Satan en zijn rijk. En dat vind ik zo geweldig, want anders zou ik vandaag nog gebukt moeten gaan onder de macht van Satan. Maar hij zegt, nee, die resterende tijd dat jij nog op aarde rondwandelt, zal ik je toerusten. Zoals een soldaat wordt toegerust, zodra hij toetreedt tot het leger. Waar of niet? Je bent aan het begin misschien een groentje in het leger van de Heer. Je weet die wapenrusting nog niet helemaal te hanteren. Je weet nog niet uit je positie, je gezagspositie te leven. Daar moet je in groeien, maar je bent vanaf het begin al soldaat. Waar of niet? En je wordt toegerust om in dat leger op te treden. Met dat leger op te treden. En daar ben ik God dankbaar voor. Ik voel me vandaag niet zielig of zo. Oh, de wereld, zo'n moeilijke wereld. Nee, ja, ik ben toegerust. Hij heeft me instrumenten gegeven. Hij heeft me tools gegeven. Hij heeft me een uitrusting gegeven. Hij heeft me gezag gegeven. En dat geeft dat ik vandaag niet moedeloos in het leven sta. Ik ben niet moedeloos of zo. Ik ben ook niet hopeloos. Ik zie het nog steeds zitten. Terwijl zie ik wel de werkelijkheid om me heen. Begrijp je? Ik steek mijn kop niet in het zand, dat niet. Dus ik ben niet naïef. Die mensen kom je ook tegen, ook in de christelijke gemeente. Ik denk, het valt allemaal, ik ben gered. En je ziet ze sukkelen in hun geestelijk leven. Nee, ik ben nuchter. Ik ben waakzaam. Zoals een soldaat betaamt om waakzaam te zijn. En ik ben me bewust wat mij geschonken is. Nou, daar sta je dan. Zie je al staan? Een beetje kan je visualiseren hoe God je heeft toegerust. En wat hij met de tegenstander heeft gedaan. Alleen de vraag is, hoe gaan wij die tegenstander tegemoet? Geen onderschatting. Geen naïef gedrag. Nee, vanuit die volledige wapenrusting. Ik heb die teksten nog even bijgenomen. Efeze 6 vers 12. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Nou, nu gaan we naar de volgende sheet. Want nu ik dit gezegd heb, betekent dus samenvattend voor ons tot op heden wat we gedeeld hebben, dit. Gezet in de hemelse gewesten. Efeze 1 vers 20 zegt dat dit voor Christus geldt, voor de gezalfde, voor de Messias. En Efeze 2 vers 6, daar staat dat het ook voor de christen geldt. Het zijn dus twee letters verschil, maar hij heeft ons laten delen in diezelfde positie. Nou, dit waren voor mij, als ik dan zo'n Efezebrief bestudeer, ja, dan springen deze teksten eruit. Want dat eerste, dat geloof ik nog wel. Dat begrijp ik enigszins ook nog wel. Want hij heeft getriomfeerd. Maar dat tweede, Efeze 2 vers 6, dat vond ik toch moeilijk om te geloven. Ziende op mezelf. Maar ik moet ook niet leven vanuit mijn eigen kracht, kennen en kunnen, vanuit mijn karakter of intellect. Ik leer leven, mag ik het eens zo zeggen, vanuit de generaal. Vanuit de opperbevelhebber. Hij die mij voor is gegaan. En alles wat hij verworven heeft, door zijn kruisdood, opstanding en hemelvaart, daar laat hij jou en mij in delen. En het wordt weer waar wat Paulus schrijft, wat ons genadig geschonken is. Kijk, en hier moet je nou niet om gaan bidden. Dat gaan heel veel mensen doen. Heer, mag ik met u gezet zijn in de hemelse gewesten? Mag ik met u ook de overwinning malen? Nee, de Bijbel zegt dat het zo is.
Amen.
Dus heel veel christenen hoor ik bidden om dingen
die
ze al hebben ontvangen. En dat bidden ze op hun 20ste en op hun 30ste en op hun 60ste en op hun 80ste. En ze blijven maar slachtoffer. Altijd klagen, altijd moeilijk. Ze gaan zo weinig opgewekt door het leven heen. Ze worden terneergedrukt, verzocht en verleid. En dan vallen ze in die valkuil en dan weer in die valstrik. Waar heeft het mee te maken? Nou, vaak met beperkt onderwijs ook. Met onkunde, ook dat. Maar ook met jezelf de dingen toe-eigenen. Studie ervan maken. Wat betekent dat dan vandaag? En erin gaan staan. Ik moet mijn kinderen ook dingen leren, toch? Wie ze zijn. Wie ik ben. Wat het betekent dat zij kind zijn en ik vader. Waar ze op mogen vertrouwen. Waar ze vanuit mogen gaan. En daar moeten ze uit leren leven. En het mooie is als je ziet dat je kinderen ontspannen leven. Want ze gaan blind van hun vader uit en van hun moeder uiteraard. Begrijp je? Dan zie je je kind opbloeien. Wat wil de Heer, denk je? Dat we heel krampachtig, gebukt en moedeloos door het leven gaan? Oh Heer, hou me alsjeblieft thuis. Nee, dan ben je niet wervend meer naar de wereld. Dan ben je een aanfluiting. Hij heeft juist alles verworven, zodat jij en ik vandaag fris en fruitig in het leven kunnen staan. En wervend zijn. Dat er iets van ons uitgaat. We weten dat het beste gaat komen. Maar de resterende tijd leven we in die verwachting. En ondertussen wandelen we als heilssoldaten van de Heer Jezus Christus. Nou, ik zal twee voorbeelden geven om het duidelijk te maken wat dat met Christus gezet dan betekent. Nou, de volgende sheet laat dat ook zien. Twee voorbeeldjes. Eén uit het Oude Testament, het eerste, en één voorbeeld uit het Tweede Testament, het Nieuwe. Je kent ze allebei, zeker in een Maranatha-gemeenschap als deze. Als we denken aan de hoge priester, dan weet u welke kleding die aan had, denk ik. Nou, dat is een preek apart, de kleding van de hoge priester. Maar hij droeg onder andere op zijn borst, hè, in het borstschild, en op zijn schouderstukken edelstenen. Op zijn borst, ik heb het geprobeerd weer te geven in dat plaatje, droeg hij er 12. En op zijn schouderstukken droeg hij aan beide zijden één edelste. Nou, 12, dat hoef ik jullie niet te verklappen. Daarop stond op elke steen een naam van elke stam. De naam van elke stam. Dus 12 stammen, 12 stenen droeg hij op zijn hart. Niet op zijn knieën, ook niet op zijn heupen, maar op zijn hart. De hoge priester vertegenwoordigde het volk. Hij was een representant van het volk bij de allerhoogste God. En al werkende had hij dat borstschild en die schouderstukken, die droeg hij. En daarop droeg hij het volk van Israël. 1 op zijn hart en 2 zette hij ook de schouders er onder. Mooi hè? Wie is onze hoge priester? De Heer Jezus Christus. Mag ik dit zo zeggen vanavond, om de lijn door te trekken? Hij heeft jou en mij meegenomen. Op zijn hart. Hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij ons getrokken. Hij heeft ons gezien en geliefd van voor de grondlegging van de wereld. En in de tijd heeft hij dat bevestigd door zijn liefde in onze harten uit te storten. Hij draagt ons dus op zijn hart. En hij heeft onder jou en mij zijn schouders gezet. Hij heeft ons naar huis gedragen. Geestelijk gesproken nu al. En waar is dat huis? Dat is daar waar hij is. Hij heeft ons meegenomen. En zo zie je dat die oud-testamentische hoge priester een beeld is, een schaduw is, een type is van de Heer Jezus Christus. Hij nam het volk mee in zijn dagelijkse praktijk. Nou, dat vind ik zo'n geweldig beeld. Kan je er iets bij voorstellen? Kan je het begrijpen? Nou, misschien dat nog geen eens, maar geloven moet je het wel. Dat heeft te maken met dat hij ons heeft meegenomen. Daar is de oud-testamentische priester al een hoge priester al een voorbeeld van. En de Heer Jezus wist hoe zwak wij waren om deze dingen te aanvaarden. Hij zei, nou ja, dan geef ik er een plaatje bij. En dit vind je al terug in het boek Exodus. In de 5 boeken van Mozes gaat het al over de liefde van God. Zijn zorg, zijn trouw, zijn goedheid. En de positie die hij aan jou en mij geeft. Op zijn hart. Wil je het nog beter hebben of niet? Het tweede beeld, dat is natuurlijk ook heel bekend, maar het gaat erom dat je het vat en dat je het in je hart kan trekken. Het tweede voorbeeld is de gemeente als het lichaam van Christus. Wil je niet, Gert? Of je kan hem doorklikken. Ja, daar komt hij. Nou, ik heb niet zo'n gelukkige kerk gevonden, want de meeste kerken die dit model hebben, dat is natuurlijk een instituut. Dat begrijp je natuurlijk wel. Het gaat erom, ik kon even geen ander plaatje vinden, maar ik vond deze wel aardig. Heel veel mensen klagen over hun gemeente of over hun kerk, maar bijbels gezien, de echte bijbelse gemeente zijn alleen de wederom geboren mensen.
Amen.
Nou, daar heb ik ooit eens heel veel oneenigheid mee gehad, overal met een dominee. Ik zeg, maar dat is wat de Efezebrief leert. De gemeente zoals God erover spreekt, het hoofd met het lichaam, dat zijn alleen zij die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. En al het andere wat tot een gebouw wordt, dat is een instituut. Maar dat is niet de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeente wordt vergeleken met een lichaam. Nou, daar zit je in, hè, in dat lichaam. Ervan uitgaande dat het goed wordt gepraktiseerd. Ik weet niet waar je zit precies, maar het bestaat uit mensen. Je bent zelf de gemeente. Ja, bij ons in de gemeente, ja, pas op, je bent zelf deel van de gemeente. Daar moet je altijd mee oppassen wat je dan zegt natuurlijk. Je kan deel van het probleem zijn. Ja, je kan ook deel van de oplossing zijn. Nou, sommige mensen kiezen altijd om deel van het probleem te zijn. Nou, ik kies er altijd voor om deel van de oplossing te zijn. Maar het is net een beetje hoe je in elkaar zit. Ik hoop dat jullie allemaal daarvoor kiezen. De gemeente is niet volmaakt. Er zitten mensen van vlees en bloed. Maar wel mensen die met Christus zijn gekruisigd. Amen. Die met hem zijn opgestaan. En al die gelovigen binnen dat lichaam hebben ook autoriteit, gezag gekregen. Het hoofd is reeds in de hemel, het lichaam hier op aarde. Maar waar het om gaat is, dat waar het hoofd is, daar zijn wij. Je kan die twee niet scheiden. Dat is een eenheid. Zij het dat ze zich verschillend openbaren. Hè, op verschillende manieren. Maar het is een eenheid. Kijk, dit lichaam met dit hoofd, je kan daar natuurlijk lang over discussiëren of je dat bij elkaar vindt passen. Maar het is een eenheid. Dit hoofd ook bij dit lichaam. Ja? Dat heeft de Heer zo bedoeld. Zoals geestelijk ook. Dat is een eenheid. En de realiteit van de Heer Jezus vandaag is mijn realiteit, is onze realiteit. En als je dat gaat beseffen, dan is het niet meer, en daarom die twee eenvoudige voorbeelden, iets op afstand, wat een beetje mystiek is. Nee, het is helemaal niet mystiek. Ik ben een eenheid met hem. En ik leer dus steeds meer wat Paulus zegt, om vanuit die nieuwe werkelijkheid te gaan leven. Zijn realiteit is onze realiteit. En het interessante is dat Paulus deze bijzondere waarheden over de gemeente specifiek heeft onderwezen aan de gemeente in de stad Efeze. En daarom geloof ik ook dat ik mag zeggen wat ik gezegd heb over die drie hemelen. Want Efeze, als je dat bestudeert, dat kan ik nu niet uitgebreid doen, maar heel kort dit. Efeze was destijds het centrum van magie. Als je achtergrondinformatie gaat opzoeken over de stad Efeze, dan kom je daartegen onder andere dat het wemelde van de tovenaars, de magiërs en de oplichters. Er was veel bijgeloof, astrologie, hekserij en zwarte kunst. Het lijkt 2019 wel. Allerlei duistere machten en krachten manifesteren zich. En het is vandaag schrikbarend hoeveel mensen met duistere machten bezig zijn. Ik krijg wat mensen in nazorg die uiteindelijk allemaal, of heel vaak moet ik zeggen, een linkje hebben naar occulte machten, occulte krachten. Alternatieve geneeswijzen van een opa of een vader, wat allemaal doorwerkt in de geslachten. En die daar vandaag nog mee worstelen. En heel veel dingen aan de hand op occult gebied, waar mensen amper benul van hebben. En vaak ook nog venijnig op reageren als je het benoemt. Want ja, oma was wel een hele lieve vrouw. Ze liep wel de leven lang bij een dokter die er ook nooit uitkwam. Maar lief was ze wel. Nou, soms, zeg niet altijd, maar soms heeft dat te maken met occulte bindingen. Occulte krachten die actief zijn. Nou, in Efeze was het precies zo. Maar wat is nou het bijzondere? Dat juist in die stad, in die beruchte stad, de kracht van Jezus zichtbaar is geworden. Efeze heeft opwekking meegemaakt. Hoe weet ik dat? Nou, ik heb hier de brief in Openbaring behandeld. Er staat, Efeze is van grote hoogte vervallen. Dat betekent dat de Heer ze naar grote hoogte geestelijk gesproken had geleid, maar ze waren heel diep teruggevallen. Ze hadden opwekking meegemaakt. En dan zie je dat toch in die grote stad Efeze, met al die occulte machten en krachten, de kracht van Jezus er bovenuit kon stijgen. Nou, dat vind ik bemoedigend. In die stad Efeze is een tijd geweest dat de gelovigen leefden uit hun nieuwe gezagspositie. En dat ze weerstand konden bieden wat vanuit de duistere wereld ook op hen afkwam. En ik geloof dat het voor ons vandaag ook zo geldt. Nou, terug even naar de Efezebrief. Want daar lezen we in Efeze 1, het 21ste vers, over vijf krachten, de volgende sheet, die zich, vijf positiekenmerken van Christus en van de christen. Nou, dat zijn eigenlijk preken apart, maar laat ik het heel eenvoudig met een paar zinnen uitleggen. Zoals je op aarde te maken hebt met overheden, met machten, met krachten, met heerschappijen, en elke naam die genoemd wordt, dat heeft te maken met verering in heel veel gevallen. Zoals je dat hier op aarde in de aardse situatie hebt, en we dat allemaal wel herkennen, zo heb je dat ook in de geestelijke wereld. En dat is wat Paulus duidelijk wil maken. Dus ook in de geestelijke wereld heb je te maken met machtsorganen, met hiërarchie, met overheden, met krachten, met het voeren van heerschappij en uiteraard ook met elke naam die genoemd wordt, met verering. Zoals je dat op aarde hebt, zo heb je dat ook in de geestelijke wereld. En daarvan zegt Paulus, met die machten en krachten die zich op allerlei manieren openbaren vandaag, daar hebben we de strijd mee te voeren. En die strijd is dus niet tegen vlees en bloed, maar ze manifesteren zich en ze willen impact gaan krijgen op je denken. Ooit heb ik een tournee gehouden over de strijd om je denken. En ik geloof dat daar vandaag de strijd plaatsvindt. Het heeft alles te maken met waarheid en leugen. En als we vandaag één gave nodig hebben, dan is het de gave van onderscheiding van geesten. Zodat we kunnen gaan herkennen over welke krachten en machten het gaat hier. En steeds openbaart zich weer wat nieuws. Want als het op de ene manier niet lukt door de tegenstander, dan probeert hij het op een andere manier. En je ziet het al dat het heel vroeg zich openbaart in de wereld van de kinderen. Het is toch van de zotte. Dat als je vandaag in Dordrecht gaat winkelen, je shops binnenkomt, waar ze t-shirts verkopen, met doodskoppen erop. Die koop je voor je kind van 4, 5, 6 jaar. Zeg het maar. En heel veel ouders staan ermee bij de kassa. Doodskoppen, et cetera, skeletten, al dat soort dingen. Je ziet het in pyjama's, in de meest bizarre dingen kom je tegen. Alle poppetjes en spelletjes die vandaag in heel veel supermarkten verkocht worden. 9 van de 10 keer, allemaal duisternis. Nou, dan heb ik het nog over de kinderen hè, in die wereld. Maar hoe ouder je wordt, hoe gekker het wordt. En heel veel zien het niet meer. En heel veel mensen laten zich met deze dingen in. En ze komen uiteindelijk in het pastoraat en zeggen ze, ja vroeger had ik ook dat vuur wat je had, maar ik ben aardig kwijtgeraakt. En dan vraag je, waar ben je het kwijtgeraakt? Waar heb je mee ingelaten? Want God is dezelfde. En voor een gelovig iemand geldt die geestelijke positie. Alleen, je hebt de tegenstander voet aan de grond gegeven. En als die 1% heeft, maakt hij er 2 van. Van 2, 4, van 4, 8, 8, 16, 16, 32, et cetera, et cetera. Het is zo belangrijk dat wij staan in die nieuwe gezagspositie. Want de wereld om ons heen verandert niet. Wij hebben een andere houding gekregen ten opzichte van die wereld. En geloof me, de tegenstander weet dat hij het van Jezus verloren heeft. Maar hij probeert jou en mij in onze hiel te raken. Daar ging het toch om bij die slang? Want als die in je hiel kan raken, dan gaat je levenswandel wankelen. Zodat je valt en struikelt, niet meer vruchtbaar bent, niet meer tot eer van de Heer leeft. Dat zijn de systemen van Satan. En Paulus schrijft niet voor niks, zijn listen zijn ons niet onbekend. Nou, we beginnen een beetje met af te sluiten. Hij zegt hier, de apostel Paulus, in de Efezebrief, dat de Heer Jezus boven al deze machten en krachten is verheven. Niets van deze machten, krachten, heerschappijen hebben hem tegen kunnen houden om die allerhoogste plaats in te gaan nemen. Hij heeft heerlijk getriomfeerd over zonde, dood, Satan en al zijn demonen. De volgende sheet. En wat is nu voor jou en mij van belang? Want iemand vraagt, wat kan ik u nu mee in 2019? Nou, ik heb het maar een beetje praktisch gemaakt. Allereerst wat ik heb gezegd, we hebben een nieuwe gezagspositie. Maar vervolgens kunnen we optreden tegen verzoeking, zonde en Satan. En het is zo mijn gebed dat je dat herkent in je leven. Kijk, als ik politieagent word, dan ontvang ik bepaald gezag, bepaalde autoriteit. Nou, laat ik een heel simpel voorbeeld noemen. Jullie gaan straks hier allemaal, ja het is nu donker, maar zitten jullie achter de heg hier op je knieën. En ik ga in deze kleding hier aan de zeeweg staan. Loopt die zo of loopt die zo? Nou, dat weet ik niet. Maar ik ga aan de zeeweg staan. In deze kleding. Ik ben dezelfde persoon. Maar ik trek deze kleding aan en ik ga auto's tegenhouden. Nou, de eerste auto die stopt. Hè? Die denken, nou die man is 2 meter, laten we maar stoppen. Misschien heeft hij al een vraag en zoekt hij naar het gebouw van ons huis. Dat zou zomaar kunnen. Dus die eerste stopt nog en die tweede auto die stopt ook. Die derde die gaat al twijfelen, want die denkt, nou ja, wat zou die man nou weer hebben? Of die spoort niet, zeggen ze vandaag nogal eens. Ik ga er voorbij, want ik moet zo laat daar zijn. Dus je ziet dat die eerste, die tweede, die stopt nog wel. Maar die derde twijfelt al, want ja, er gaat weinig van mij uit. Ik doe mijn hand omhoog en ik steek mijn vinger uit. Ik ga er voorbij. Maar stel voor, jullie blijven zitten. Ik ga terug en ik ga in mijn politiepak daar staan. Zet mijn pet op. Ik ben dezelfde persoon. Alleen, ik ga in mijn autoriteit staan. Ik doe mijn kleding aan, ik zet mijn pet op en ik maak exact dezelfde beweging op exact dezelfde plaats. Maar wat gebeurt er? Die eerste auto stopt, maar geloof me, die tweede, die derde, die vierde, die vijfde, die zevende ook. Ze stoppen allemaal, waarom? Nou, daar staat een man met een pet op en een pak aan en die geeft een bepaald signaal. Die oefent zijn gezag uit. Zijn autoriteit, hij staat in zijn positie. Wat een verschil, hè? Eerst spotten ze met me. Nou ja, laten we die man nog maar te woord staan. Maar de rest race allemaal door. En in het tweede geval... Hé, er gebeurt iets. Er ontstaat iets. Ik ervaar gezag. Autoriteit. Nou, de volgende sheet zegt dat ook. Kijk, de volgende sheet zegt... Satan en zijn demonen wijken niet voor een natuurlijk mens... Heb niet de illusie dat je vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen vermogen, vanuit intellect, wel de strijd met Satan aan kan gaan, met verzoeking of wat dan ook. Maar wel voor een wederom geboren mens die optreedt in vanuit de autoriteit van de Heer Jezus Christus. En dit is exact wat Jacobus beschrijft. En hoe komt het... dat we het van de politieagent met een simpel voorbeeld van daarnet wel geloven, maar dat we het geestelijk gesproken veel minder snel geloven dat het zo is. Ik heb vorige keer gezegd, wij zijn niet meer verplicht om te zondigen. Wij zijn niet meer verplicht om aan de verzoeking toe te geven. Onze wil is vernield. De geest van God is in ons hart. We hebben een nieuw leven ontvangen. En daarom vind ik het echt een goedkoop evangelie als mensen zeggen... Nou ja, ik ben gered hoor. En ik zal er wel komen. Want ja, en je ziet dat het, de geestelijke principes niet functioneren in hun leven. Het zijn geen helssoldaten. Het is zo belangrijk. Waarom? Omdat uiteindelijk de tegenstander door middel van verzoeking mij tot zonde wil verleiden. En als ik die verzoeking grip laat krijgen op mijn hart, hè, dat het bevrucht gaat worden, zoals Jacobus schrijft, dan komt het moment van zondigen. Maar ik ben in staat om weerstand te bieden. Kijk, als ik een mooie vrouw zie, door mijn voorruit, dan kan ik er naar kijken en me afwenden. Maar als ik ze in mijn binnenspiegel overpak, ik geloof dat ik dan gezondigd heb. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb een keuze om me af te wenden. Dat is een keuze van mijn hart. En ga nou niet zeggen, een mens heeft geen wil, een mens heeft absoluut een wil. Sterker nog, de Bijbel zegt dat mijn wil door de genade van God is vernield. Ik heb een nieuwe wil. En ik moet leren om die wil aan te spreken. Ja, maar ik voel het niet, zeggen heel veel mensen. De gemiddelde christen leeft uit zijn gevoel. Ik moet mijn wil aanspreken. Mijn helsoldaat van Jezus. En hij heeft mij die autoriteit gegeven om op te treden. Wat zegt Jacobus in vers 4? In hoofdstuk 4, vers 7b, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten, vlieden. Nou, dat is een tekst, die is wel bekend, maar er staat een zinnetje wat eraan vooraf gaat, hè. Vers 7a, onderwerp u dan aan God. Gaat eraan vooraf, hè. Zo belangrijk. En wat ze mij vaak verweten hebben, al die boodschappen, hè, met Christus gekruisigd, opgestaan in de hemel, dat maakt hoogmoedige mensen. Dat heb ik niet begrepen. Juist deze dingen ontdekken, je nieuwe gezagspositie, maakt je heel klein en nederig. En dit is exact wat Jacobus schrijft. Onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Ik kom niet tot hem in mijn eigen kracht, met mijn intellect, met mijn inzichten. Ik kom daar in de autoriteit van de Heer Jezus Christus. En dat geldt voor mijn persoonlijk leven. Want ook ik word verzocht. Ik word ook beproefd, ook dat. Maar ik word ook verzocht. Ik heb ook een strijd te strijden. Mijn hoofd is ook in de hemel, maar ik ben deel van het lichaam en ben nog op aarde. Maar hij heeft me niet als slachtoffer achtergelaten. Paulus schrijft, wij zijn in hem meer dan overwinnaar. En dit moet je leren in de praktijk. Ik kan je veel theorie meegeven. Veel Bijbelse principes. Maar misschien dat je morgenochtend om 8 uur al de eerste verzoeking tot je krijgt. En dan ga je allemaal aan vanavond terugdenken. Wij weten heel goed wat goed en fout is. Amen. Wij hebben daar een besef van in ons hart. Een godsbesef. Alleen de vraag is, zijn we bereid om te kiezen? om vanuit onze nieuwe gezagspositie op te gaan treden. En wat je gaat merken, is dat de Satan gaat ontdekken dat hij weinig grip op je leven kan krijgen. Je lijkt wel in de goede zin van het woord een gladde te zijn geworden, begrijp je? Glijdt van je af, hè? Krijg geen grip op je. En dat is zo bijzonder. En daar mag je in groeien. Dus dat is ook een proces in je leven. En dat is ook wat de volgende sheet zegt. En dat is volgens mij de laatste, ja. We hebben 4 Bijbelstudies gehad. We zijn met Christus gekruisigd. We zijn met hem opgestaan in de hemel gezet. 3 Engelse woorden, maar in het Nederlands is het tip onder elkaar uitgesproken. De theorie, hè, gaan vertalen naar de praktijk. En dan is het belangrijk om met groot denken te beginnen. Denk groot over wie God is en wat hij in Christus voor en met jou heeft gedaan. Daar begint het. Maar als je dat al niet verkondigd wordt, wat je genade geschonken is, hoe zou ik er dan ooit uit gaan? Leven. Maar begin heel klein. Ik kan mijn kinderen hele grote verhalen vertellen wat ze kunnen gaan doen als ze volwassen zijn. Geweldige wereld gaat er voor hen open. Maar ze moeten eerst leren lopen. En moeten fietsen. Dus ik moet groot spreken over hun toekomst. Over wie ze zijn, waar ze naartoe mogen groeien. Maar het begint klein. En het ligt allemaal in het verschiet. Om eruit te gaan leven. Uit te gaan wandelen. Nou, voor mij was dit openbaring. Toen ik dit voor het eerst ontdekte in mijn leven. En ik had alleen maar gehoord. Ja, je krijgt vergeving van zonde en dan eeuwig leven. Dat is ongeveer het evangelie. En de ene week had je het. En de andere week was je het voor je gevoel weer kwijt. En dan had je het en was je het weer kwijt. En dan zie je zulke levens. En je hebt weinig vrucht, weinig blijdschap, weinig vrede. Het is altijd, ach ja, het is, nou ja, het moet dan maar, weet je. Ja, daar gaat toch geen werfkracht van uit. Dat vind ik jammer, ja. En we hebben maar zo'n korte tijd. De tegenstander weet dat, die gaat rond als een brullende leeuw. Maar het wordt tijd dat christenen ook gaan ontwaken. En dit gaan leven. En ik geloof echt dat er dan ook wonderen gaan gebeuren in onze omgeving. Want deze principes hanteer ik in mijn eigen leven, maar ook in het pastoraat. En ik heb mensen vrij zien komen. En dat is niet mystiek of hocus pocus. Dat is gewoon de tools hanteren die God ons genadig heeft gegeven, geschonken. En wat je ook nog merkt, en dat is misschien wat ergste, is dat mensen hier niet voor open willen staan. En er liever voor kiezen om voor te blijven tobben in hun leven, dan dat ze dit gaan aanvaarden als Gods geopenbare waarheid. En dan zeg ik ook altijd in het pastoraat, wie kwam er nou naar mij toe voor een probleem? Jij of ik? Jij had een probleem, toch? En je bent niet bereid om deze weg te gaan? Ja, dan moet je het zelf uitzoeken. Begrijp je? De Heer reikt het ons aan. Je hoeft er niks voor te doen. Je moet er slechts uit gaan leven. En die liefde van God die gaat zo ver, dat zelfs niets ons van die liefde kan scheiden. Nog dood, nog leven, maar weet je wat er in dat rijtje ook staat? Nog machten, nog krachten, nog overheden, nog tegenwoordig. Dat zal ons ook niet meer. Lees het maar na overnacht, Romeinen 8, het laatste stuk. Wij hebben het vaak over nog dood, nog leven. Maar die krachten, die machten, die overheden waar ik het over had, zelfs die kunnen ons niet scheiden van de liefde van God. Waar heeft dat mee te maken? Met de overwinnaar zelf. Ik vind het fantastisch. Zullen we de Heer ervoor gaan danken? Vader in de hemel. Uw werk in de Heer Jezus Christus is zo compleet, zo uniek. Als ik het van mijn eigen krachten kennen en kunnen had moeten hebben, ook vandaag had ik het niet gered. Maar ik durf vandaag te gaan staan, Heer, in dat wat u mij heeft geschonken. En help ons, Heer, om deze geestelijke waarheden ja, ons eigen te maken. En dat vraagt soms tijd. Het zijn diepere waarheden dan alleen ik ben gered. Het vraagt om openbaringskennis en daarom ben ik daarmee begonnen. Dat was niet voor niks. Geef ons allen de geest van kennis en openbaring dat het landt en zakt in ons hart. Dat we zeggen, nou zien we het, nou zie ik het. Opdat we eruit kunnen gaan leven en de vreugde en de blijdschap en de rust ervaren in een wereld die bloedt uit 1000 wonden en waarin allerlei krachten en machten actief zijn. Heer, dank u wel dat u ons toegerust heeft. Paulus schrijft aan de Efeziërs, toerusting tot dienstbetoon. Ik vind het zo geweldig en dat geeft ons moed. Dat mag ons hoop geven. Niet dat de wereld er makkelijker op wordt, integendeel. Maar u bent erbij, u rust toe, u voorziet en wij danken u daarvoor. En Heer Jezus, als we u zo gevolgd hebben in 4 avonden, wat u voor en met ons heeft gedaan, dan willen we u alle lof en eer geven die u toekomt. We hebben het alles aan u te danken. U die grote overwinnaar, die door niets en niemand vastgehouden kon worden, vastgebonden kon worden, maar u die door alle barrières heen brak en heerlijk heeft getriomfeerd, Colossense 2. Ik vind het indrukwekkend. En ik wil u daarvoor danken, Heer Jezus, en willen vanavond tegen u zeggen, we hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En we zien uit, niet omdat we levensmoe zijn, nee dat niet, maar we zien uit naar de ontmoeting met u. Want dan zullen we u zien zoals u bent. En we zullen u totaal gelijkvormig zijn. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Heer, dank u wel voor deze 4 studieavonden. Maar dank u wel voor deze hele serie, dit hele seizoen. Dat de Bijbel hier open mocht gaan. En dat we als broeders en zusters samen mochten komen. Heer, zegen dit werk hier. Bid u bijzonder, Heer, voor allen die hier ook een taak hebben. Die verantwoordelijk zijn voor dit werk, die dit organiseren, Heer. Al deze broeders en zusters zegenen en bemoedigen hen om hiermee door te gaan. En we willen ook gewoon heel concreet bidden, Heer. Laat ons de vrucht op dit werk zien. Mag er veel vrucht zijn. Dat levens veranderen voor het eerst of opnieuw. En dat het een uitwerking zal hebben in deze omgeving als een olievlek. Opdat de wereld zal weten dat Jezus Christus leeft. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.
Mensen, we zijn een seizoen verder met de Bijbelstudie. En ik hoop dat jullie er heel veel zegen van hebben ontvangen. We hebben er, zoals Shepard al zei, heel veel van mogen leren. En ik hoop dat het niet alleen maar koude kennis wordt, maar dat het ook het hart verwarmd heeft. Ik zou willen afsluiten met een lied. 197, volle verzekering, Jezus is mijn. Want dat schenkt rust voor je volgzaam gemoed, zoals het hier zo mooi verwoord staat. Maar hem te kennen, met de Heer Jezus door het leven gaan, dat geeft rust. En dan zien we uit naar een nieuw seizoen. Misschien dat we nog meer zegen mogen ontvangen, als dat we het afgelopen seizoen al gehad hebben. Ik kijk in ieder geval naar je mail. Er komt zometeen een mail naar je toe met nieuwe onderwerpen. In september. En ik ben heel blij dat jullie allemaal in zo'n massaal zijn opgekomen. Want ook daarin mogen wij zien. Het komt wel tot zijn doel deze avonden. Want we zijn hier heel klein begonnen met een heel klein groepje mensen. En als we dan zien zo af en toe dat hier de zaal bijna te klein wordt. Dan zijn we alleen maar dankbaar. En dan geven we hem de eer. Volle verzekering. Jezus is mijn.
Jesus.
er zit hier een organist te spelen. Die leeft altijd heel erg mee met onze Bijbelstudies. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Aard, bedankt. Goed mensen, ik wens jullie allemaal wel thuis. En leef vanuit die vreugde. Amen. Tot volgend seizoen.
Dat doen we.